Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. U hier aanwezig of in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert. Voorganger van morgen is dominee De Beun. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Volgende week zondag, 4 september, gaat dominee Aart van Houweling voor in de dienst. Na de dienst is het koffiedrinken in het kerkcentrum. Op woensdagmorgen vanaf 9:30 is het open kerken met om 11:30 orgelmuziek. De bloemen gaan vandaag als teken van meeleven naar meneer Duburk, Noordwal 55, en met een hartelijke groet naar mevrouw Adriaanse, Oude Stad 17. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe.
We willen bidden om waarachtigheid in de eredienst die we verrichten. Dat we buiten de kerk doen wat we in de kerk belijden. Heer, laat ook dit samenkomen hier van belang zijn voor ons samenleven. Ik vraag u om op te staan voor de zegen van de Heer. Ook deze morgen zijn we hier bij elkaar omdat we geloven dat onze hulp in de naam van de Heer is. Dat Hij hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn handen zijn begonnen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van Gods Heilige Geest. Amen. Ons aanvangslied is lied 113, de versen 1 en 3. Bidden wij de Heer om ontferming. Wij smeken om gerechtigheid voor deze wereld, Heer. Want die is soms zo ver te zoeken. Oorlogen, terrorisme, Zoveel doden, zoveel vluchtelingen, mensen die in armoede leven, honger lijden door natuurrampen, uitbuiting van de aarde. Leer ons zorgzaam omgaan met uw schepping, Heer. Ontferm u. God van gerechtigheid, die ons de aarde geeft om haar in liefde te dienen en te bewaren, zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan en te horen wie uit onrecht in de wereld een beroep op ons doen. Zegen onze handen om anderen nabij te zijn. Zegen onze ogen om in barmhartigheid mensen op te merken. Zegen onze voeten om in navolging van Christus Jezus gerechtigheid en vrede te brengen waar we kunnen. Heer, ontferm u. We bidden om ontferming voor allen die hopen op u, die de droom bewaren van uw koninkrijk. Christus, Zon van gerechtigheid, Heer, die uw Heilige Geest hebt geschonken, die ons uw liefde hebt geopenbaard, ontferm u over ons. Amen. Zingen wij als Gloria-lied, lied 302, de versen 1 en 4. Te leren kind worden met ouders om ons heen, leren lopen het pad al gebaand, leren spreken met het woord dat ons wacht, leren vragen naar de bekende weg. We bidden God, wek ten levende vaak door ons doodgedrukte letters en geef ze zin en samenhang. Amen. Straks zijn er twee lezingen, Psalm 113 en Lucas 14. En daarvoor heb ik een korte tekst over Psalm 113. In In die psalm wordt gezegd, wie is als de Heer onze God die zeer hoog woont en die zeer laag neerziet in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht om hem te doen zitten bij de edelen van zijn volk. Het gaat in die psalm om mensen zonder toekomst. Maar God wil dat mensen toekomst hebben, elk mens. God zegt, je mag er zijn. God mag dan, zoals geschreven staat, hoog wonen. Hij is ons nabij, bewogen tot handelen. Hij staat bij slachtoffers om hen op te richten. Ik lees in de Bijbel dat, en ook in deze psalm, dat de arme van hem een plaats krijgt bij de aanzienlijken. Om het met een gedichtje te zeggen, want armoe mag niet, liefde wel. De allerminste zijn het meest in tel. Wie heeft die deelt, liefde wint. De allerarmste zijn het meest Gods kind. De vrede groeit, de liefde straalt, de allerkleinste wordt terugbetaald. We luisteren nu naar de lezingen door de ambtsdrager van dienst.
Dan lezen we nu Psalm 113. Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, van nu tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij gelooft de naam van de Heer. Verheven boven alle volken is de Heer, verheven boven de hemel zijn luister. Wie is gelijk aan de Heer onze God, die hoog daarboven zijn woning heeft, die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde? Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij hoge plaatsen, bij de hoogsten van zijn volk. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja. En uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 14, vers 7 tot en met 14. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe zij de eerplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen voor de verkondiging lied 991, de versen 1, 2 en 3. Boven de lezing uit Lucas staat de hoogste en laagste plaats en wie men moet nodigen. Je kunt er ook boven zetten tafelmanieren of de beste plaats innemen of nederigheid. Of empathie. Tafelmanieren. Niet met je handen eten. Zeker het warme eten niet. Zo. Aardappeltje, stukje witloof. Biefstukje erbij. Gebruik je vork. Ja. Gebruik je lepel. Je slurpt toch je soep niet uit je bord. Veeg je mond niet aan het tafelkleed af. Niet smekken. En zeker geen boer laten na het eten. Tenzij je net in China geweest bent. Want de Chinezen vinden het weer onbeleefd als je niet na een maaltijd, om aan te geven dat het lekker was. Japanners slurpen. Kijkt u daar eens een keer de etiketten op na. We zitten nu in een wereld die, ja, open is. Hè? Vroeger was het je eigen kleine stukje. En wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus ja, ik ook niet. En nu krijg je allemaal dingen. Ja, ik lust dat niet. Ik lust geen mossels, ik lust geen kreep. Ik lust geen quinoa. Ik lust geen kebab. Nou, dat kende ik niet toen ik. Bij ons thuis, de kleinste dochter, zit ik zo te praten. Een stukje cake. Niet praten, opa, met volle mond. Goed zo. Hij heeft het thuis goed geleerd. Dat we willen toch wel etiketten meebrengen. En als je dan naar China gaat, nou, dan zou ik even kijken hoe je je daar moet houden. En als je dan absoluut niet wil, dan ga je dan ook maar niet mee eten bij een chic etentje. Want dan ben jij degene die, ja, onbeleefd is. Maar niks over dit alles in Lucas 14. Dus ik heb dat hele verhaal voor niks gehouden. Want je zou zeggen dat Jezus ook zegt, maar als wij het avondmaal eten, dan wel een vorkje. Niet zo met je handen. Je hebt je handen toch wel gewassen. Nou, daar waren ook etiketten hoor, bij het eten. En bij het aanliggen aan de maaltijd, dan moest je bijvoorbeeld je voeten wassen. Ja, dat is logisch. Sandalen, je loopt in zand, die zijn vies. En je ligt heel wat keren aan en dan zitten die ja, voeten naast de andere die daar. Dan kun je ze beter even wassen. Dus het is goed dat er etiketten zijn en die variëren per land. Ik denk Nederland en België valt wel mee. Ik heb echt niet in het begin de cultuurshock gehad. Dat toen ik van Utrecht verhuisde naar Brussel. Dat ik me daar onmogelijk maakte. Hoewel er heel wat verschillen waren. Ook in etikettes. Maar daar gaan we het niet over hebben. Niets over dat in Lucas 14. Jezus vertelt een gelijkenis. Over dat er op een bruiloft gasten proberen de belangrijkste plaatsen in te nemen. Dat kan altijd gebeuren, Jezus zal dat ook meegemaakt hebben. Maar in dit geval is het een, hij vertelt. Niet zomaar een verhaal wat hij meegemaakt heeft. Van, moet je nu eens horen wat ik meegemaakt heb jongens en wat heb jij meegemaakt? Nee, hij wil iets leren, een gelijkenis. En de gelijkenis is een uitwerking van een in die tijd bekende uitspraak over nederigheid. Want terwijl de vroeg-rabbijnse benadering moraliserend was, ligt bij Jezus het accent anders. Hij prikkelt de mensen om door te krijgen wie ze zijn en wat ze doen. Daarom gebruikt hij een gelijkenis als spiegelverhaal. Spiegelverhaal? Wel, hij houdt je als het ware een spiegel voor en zegt, kijk, zie jezelf eens bezig. Ja, maar het is altijd die het doet. Kijk eens, je wijst naar jezelf. Ah, spiegelverhaal. Hij laat de gasten dus zichzelf zien in hun kleinzerigheid om bijvoorbeeld meer te zijn dan ze zijn. Omdat ze er zo nodig willen bijhoren. Hij zegt tegen zijn gastheer, u zou eens een keer kunnen overwegen om andere gasten uit te nodigen. Wat dacht u van bedelaars, misvormde lammen en blinden? Daar wordt een boeltje thuis. Dat doen we toch maar niet. Hier ligt een taak voor het diaconaat. Opkomen voor barmhartigheid en gerechtigheid. Met name voor de zwakste. En die toepassing geldt in bredere zin voor het werelddiaconaat. Er is bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid van rijke landen ten aanzien van de arme landen. Die niks hebben om terug te betalen. Laat staan dat ze middelen hebben om ziekten als corona te bestrijden. Hè? De coronavaccins. Ja, wij hadden er toch nog genoeg over. Misschien een beetje over tijd, maar dan gaan ze er ook heen. Die zijn steeds ook met eten en met tarwe en met ja, de hongersnoden daar. Vaccins voor apenpokkenvirus is weer iets nieuws. Nou, zijn ze daar toch wel mooi gezien. Diaconie doorbreekt namelijk grenzen. Ik had het er net over van onze kleine wereld van toen. Als ik al vergelijk toen ik een kind was. Was een kleine wereld, echt waar. En vakantie. Als ik hoorde dat iemand naar Frankrijk geweest was. Dan vond ik dat. Nu is het al niet interessant meer als je zegt, ben in China geweest. Och, ik ben. Diaconie doorbreekt grenzen. En ja, we weten allemaal in onze de samenleving. En ik maak daar deel van uit, dus ik ga daar niet boven staan. Ik ben lid van deze samenleving. heerst profijtbeginsel en waar probeer ik mijn profijt te grijpen? Een profijtbeginsel waar de mens gewogen wordt naar economisch nut. En de economisch zwakken en de psychiatrische patiënten en de chronische zieken en een aantal ouderen in de samenleving, die komen in de marge terecht. Het is beter dat die ouderen in hun home blijven. Dan is dat al, want ze lopen wat langzamer. En dan reed ik laatst met de auto achter een meneer in zo'n karretje. Maar die was een beetje verward waarschijnlijk en die was op de rijweg gaan rijden. Een file, dat kan toch beter. Het is toch een zaligheid dat mensen nu een gelegenheid hebben. En daar moet je dan ook nog de centjes voor hebben en hopelijk de hulp voor. Dat je weer een beetje naar buiten kan als je niet meer kunt gaan in een karretje. Ik vind dat geweldig iets. En op de autostrade, dominee, ach nee, dat kan eens niet. Zo gaan we niet doen. Niet in de marge terechtkomen. Diaconie maakt mensen ook niet tot object van hulp. Hè? Want dan heb ik als diaken wat te doen. Object van hulp, ja, ik kan voor jou iets betekenen. Maar laat delen, diaconie laat delen in het maatschappelijk gebeuren. Diaconie is namelijk deelgenoot maken. En heeft te maken met barmhartigheid. En wat behelst nu barmhartigheid? Want dat is zo'n moeilijk woord, hè? Wat zou u daarvoor als synoniem nemen? Barmhartigheid. We gaan het proberen te omschrijven. Barmhartigheid behelst hongerigen spijzen, dorstigen, nu u het zegt, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen. Ik sta niet in Ter Apel, gelukkig. Vreemdelingen herbergen, ja, maar ja. Zijn er toch ook te vele, dominee, wil jij ze allemaal in je huis? Nee, kan ook niet. Maar vreemdelingen herbergen, dat was 4. Zieken bezoeken, wel 5. Gevangenen bezoeken. Ook niet altijd makkelijk, mag ook niet altijd. Je kunt me niet zo zeggen, ik kom die bezoeken. En doden begraven. 7. Hoort u de 7 werken van barmhartigheid? Kent u, hè? 6 van die werken, dat weet u waarschijnlijk ook, zijn gebaseerd op Jezus' woorden uit Matteüs 25. Ik lees u die. Ik had honger en gij hebt me te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt me buiten laten slapen. Nee, u hebt me opgenomen. Ik was naakt en gij hebt me gekleed. Ik was ziek en gij hebt me bezocht. Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot me gekomen. Dat zijn er dus 6. Waar komt die 7e dan vandaan? Wel, dat danken we aan, ik zeg dan, aan een Bijbelboek. Maar nee, geen Bijbel. Ja en nee. Hoe moet ik het dan nu zeggen? Aan het boek Tobit. Tobit. Genesis, Exodus, Leviticus, Nehemia, Jozua, Richter, Rut, 1 Samuel 2, 1 Kronieken, 1 Kronieken, 2 keer, Esra, Nehemia, Esra, Job, Psalm, Schreuk, B, Hodia, Jeremia. En zeg je daar, zeg je, oma, zo'n potje, Jona, Michana, van Jachri, Sagria, Malich. Tobit staat er niet in, dominee. Klopt, bij ons niet. Paus Innocentius de III voegde in 1207, het is een weetje dat je, vergeet u het zomaar, morgen ben ik het waarschijnlijk ook kwijt, voegde daar een 7e werk aan toe, de doden begraven. Heel belangrijk, waarom deed die paus dat? Wel, de middeleeuwen werden geteisterd door epidemieën. Een vorm van corona van die tijd, alleen hadden ze toen helemaal geen middelen. En niet zulke slimme wetenschappers, mannelijk, vrouwelijk. Door geteisterd door epidemieën, de pest. Dus, u kunt zich voorstellen, de overledenen moesten snel begraven worden, wat nog altijd gebeurt in warme landen. En wij beginnen ook al warmer te worden, dus dat zal bij ons waarschijnlijk... Ja. Nou ja, kijk. Het begraven van doden ontleende die paus aan het boek Tobit. Tobit. Dat is een boek van 200 na Christus. U weet waarschijnlijk, de Bijbel noemen we ook wel de kanon. En bij ons staan er 66 boeken in. 27 in het Nieuwe Testament en 39 in het Oude Testament. Hoe zijn die boeken daar gekomen? Dat is een vorming geweest, een vormingsproces. Ik ga heel miniem kort. Een vormingsproces van de kanon. Wat is nu de kanon? Wat is het richtsnoer? Wat is de maatstaf waarvan wij zeggen dat is Gods woord? Nou, dan kun je zeggen, en dat is vroom. En dat is ook gezegd. De Bijbel kwam van Gods wegen door de Heilige Geest zo naar ons toevallen. Dit? Nee, niet in het Nederlands. In het Hebreeuws, Aramees, en in het Koine, Nieuwtestamentische makkelijke Grieks. En niet het klassieke Grieks, maar het Koine Grieks. In de Oudtestamentische wetenschap zegt men normaliter dat er een vormingsproces is. En dat heeft geduurd tot in de vierde eeuw. Daar zijn strijd om geweest. Er zijn boeken ingeplaatst, er zijn boeken weggevallen. Zelfs toen de kanon al in orde was, vastgesteld, zeg rond 450, waren er nog mensen die zeiden, ja, dat is beter dat het uit de Bijbel gaat. Zo was er een Marcion die zei, de Oude Testament kun je net zo goed weglaten, want daar staan er toch maar enge dingen in, dat is een andere God. Het is alleen het Nieuwe Testament. Nou, dat ging niet door. Dus we zitten met... Dan kwam Luther ook nog eens een keer, rond 1530. Die wilde eigenlijk Jacobus, vond hij een strooie brief. Een brief voor liefdewerken en het ging om genade, niet om die Jacobus-achtige gedoe. Maar het is erin gebleven. Ziet u? Maar... Raar, katholieken en orthodoxen, er is een richtingenstrijd geweest. Die hebben er nog een paar boeken bijgepakt. Protestanten noemen dat deuterocanonieke boeken. Katholieken hebben ze in hun Bijbel nu ook zitten. Dus die hebben er 10 meer. En een van die 10 is Tobit. Dus u kunt het, als u zo'n Bijbel heeft, hè, met de deuterocanonieke boeken, kunt u het boekje doorlezen. Het is nog altijd een interessant boekje. Het is een, dan kun je zeggen, een raar boekje, maar er staan er wel boekjes in de Bijbel waarvan je zegt, gek hè, Jona? Jona? In een walvis? Nou ja, Tobit. Het is een legende over een meneer Tobit en zijn zoon Tobias. En Tobit, die was getrouwd met Anna. En die hield zich bezig met het begraven van de doden die vermoord waren door de Assyrische koning Sanherib. Heeft ook allemaal met de Bijbel te maken, want de Assyrische koningen komen ook in de profetieën voor. Hè? De ballingschap, de Assyrische ballingschap en later de Babylonische ballingschap. Nou, die Assyrische koning die ging nogal fel tekeer en Tobit en Anna bekommerden zich om de lichamen van de eerbied voor en begroeven. Maar die Sanherib vond dat niet prettig. Dictators vinden het nooit prettig als je liefdedienst doet. En de een gooit dan bommen. En de ander blokkeert dan havens om te zorgen dat voedsel niet weggaat. En weer een ander, of het is altijd dezelfde, die zit een beetje te morrelen bij die kerncentrale. Kortom, u kent de verhalen. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich, niks nieuws. Tirannen zijn er altijd geweest. Dus Sanherib straft de oude en blinde inmiddels Tobit door al zijn bezittingen af te nemen. Maar Tobit had een schat achtergelaten in Medië en die stuurde zijn zoon Tobias om die op te halen. En op zijn reis kreeg Tobias gezelschap van de aartsengel Raphaël, die God stuurde naar gebeden van Tobit. En er was een vrouw Sarah. En die vrouw Sarah, die had al verschillende pogingen gedaan om te trouwen. Stond voor de 7e keer op punt om te trouwen. Waarom de 7e keer? Was het zo'n losbollige dame? Nee, al haar aanstaanden werden in de nacht voor het huwelijk verslonden door een demon. Dus Sarah bad om een nieuwe man die niet verslonden zou worden. Ja, zou ik ook doen. En met behulp van de aartsengel Raphaël versloeg Tobias de demon en bracht de schat naar huis. En met de gal van een gevangen vis genast hij zijn vaders blindheid. En een deel van de schat werd als aalmoes weggegeven. Dat is het boek. Gek, hè? De moraal van dit boek is: begraaf uw doden en geef aalmoezen. Daar was dat hele verhaal voor nodig. Had ook één regel kunnen zijn. Maar soms willen wij verhalen en die blijven plakken en die kunnen helpen. Terug naar die 7 werken van barmhartigheid. Die werden in de middeleeuwen uitgewerkt tot geestelijke werken van barmhartigheid. Die kun je ook hebben, hè? Geestelijk. Wat is dat bijvoorbeeld? Nou, zondaars vermanen. Dat is ook een werk van barmhartigheid. Niet zo, hè. Bedroefden troosten. Ah ja. Onrecht geduldig lijden en beledigingen vergeven. En zo ging dat verder. De werken van barmhartigheid zijn tot op vandaag een bron van inspiratie in literatuur en kunstwerken. Het kan best zijn dat er nu mensen zitten die, wacht, ik weet, daar hangt dat. En ik heb dat gezien van. Ik kom uit Brugge nu. En aan de Rozenhoutkaai, u bent daar vast wel eens een keer geweest, Rozenhoutkaai, prachtig. Op de hoek is een mooi huis, hoekhuis, een bouwkundig erfgoed. Waar de zoldervensters, eerste verdieping, tweede, dus niet beneden, maar zie je zo in relief de 7 werken van barmhartigheid. Ja, 7. Als je een gids in Brugge vraagt, dan zet hij er staan er 6 uitgebeeld aan de voorgevel. En er wordt verteld dat dat huis oorspronkelijk een herberg was. En dat het 4e werk, vreemdelingenherbergen, in het gebouw zelf gebeurde. Dus het is niet afgebeeld. Dus je hebt er toch 7. Ja? Oké. Maar het is maar iets van hoe men omgaat met kunstgeschiedenis. De gids zal nog zeggen, ja, maar in werkelijkheid klopt dat niet. De doden begraven staat er niet op afgebeeld. Ah, hadden we ons bijna liggen. De doden begraven staat er niet op afgebeeld. Had ook alweer te maken met Matteüs 25, waar Jezus dat ook niet vernoemt. En waar dat later, door dat verhaal van de paus en uit de 12e eeuw, binnengedrongen is of terecht bijgevoegd is. In de kunstgeschiedenis, zijn de 7 werken werkelijk waar prachtig uitgebeeld door Caravaggio. Caravaggio. Ook maar eens nakijken. 1610. Schitterend. En Pieter Bruegel de Jongere. Ook zo rond uit 1640. En mochten er hier mensen zijn die graag strips lezen, of misschien zit hij nog daar in de doos bij de boeken, dan zou ik hem meteen meenemen, want ik heb hem niet. Ik vind het wel leuk om het zo te hebben. Ik heb een keer gelezen uit de bibliotheek. Het Suske en Wiske verhaal van de 7 snaren. Mocht u dat hebben? Nou, daar komen de 7 werken van barmhartigheid in op zo'n manier. Dus het speelt nog. Waarom is dat belangrijk, die barmhartigheid? Wel, in de Bijbel en zeker in het Oude Testament gaat het veel over sociale wetgeving. bij profeten in Deuteronomium. Aandacht voor vreemden, voor weduwen, voor wezen. Heel actueel om in deze tijd te lezen. Je zou nog verschieten, zeggen we bij ons, als je dat leest. Maar het gaat om meer dan barmhartigheid bij hen. Barmhartigheid, prima, maar het gaat om recht. Om recht. Het wordt als wet geformuleerd in Deuteronomium, nota bene. Dus ik sta het maar niet uit mijn duim te zuigen. Het wordt als wet geformuleerd. De weduwe, wezen, vreemdelingen. Ja, dan kan je zeggen, nou ja, God, daar heb ik geen tijd voor. Dat laat ik dan zitten. Dat kan. Natuurlijk kan dat. U moet rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwe mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf geweest bent in Egypte, totdat de Heer u bevrijd heeft. Daarom gebied ik u zo te handelen. Nou ja, kunnen we zeggen dat geldt alleen voor Israël toen. Oké. Duidelijker gezegd, het gaat om mensenrechten. Niet over rijk geeft aan arm, maar over waar een mens recht op heeft om waardig te leven. Dat zeg ik erbij, want we zitten ook een beetje in een tijd dat we zeggen, ja, daar heb ik recht op. Ik heb recht op mijn vrijheid, ik heb recht op dat te doen, en ze gaan me dat niet. Nou, daar gaat het hier in ieder geval niet over, dat is een andere discussie. Recht om waardig te leven. En dat zijn de mensenrechten. Die staan beschreven. Maar die worden natuurlijk bij tijd en wijle immens. Ja. Als vloerkleed gebruikt. En tenslotte, de profeten hebben er ook op gewezen. Al die grote profeten, maar ook die kleintjes. Je leest het steeds terug in stukken. Ik zou ze er zo uit kunnen halen. En hoe lang heeft u dan nog? Eentje, bij Micha 6. Wat, zegt Micha, kan ik de Heer aanbieden? Waarmee kan ik hulde brengen aan mijn verheven God? Stel u nu eens gewoon voor, de liefste in je leven, man, vrouw. Wat kan ik voor je doen? Beetje liever zijn. Beetje liever zijn. Maar een groot cadeau, een auto, een elektrische fiets met helm. En die beetje meer liefde. Oké. Wat moet ik doen? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zegt Micha? Moet ik mijn oudste kind geven? Een beetje cynisch, want dat was bij de god Moloch in die tijd van de Bijbel, het Oude Testament. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht. Wil niet zeggen dat er meer goden zo zijn. Ja, ze zijn er wel. Moloch bijvoorbeeld, waar mijn kinderen aan offeren. Nee, zegt God, ik ben God. Niet de goden, ik. Nou, God zegt tegen Micha, weet u wat het antwoord is? Kun je een beetje meer liefde? Ik maak het wat met de tekst van de Bijbel. Er is jouw mens gezegd wat goed is en wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te weggaan van je God. Amen. Thank you. Laat ons bidden. God van barmhartigheid en rechtvaardigheid, maak ons in die zin, zoals we hoorden, arm van geest, nederig, pretentieloos en bereid van onze overvloed te delen. Maak van ons als het ware treurenden die bedroefd zijn omdat onze wereld niet beantwoordt aan uw wil en er zoveel lijden. Maak van ons zachtmoedige mensen die zich verzetten tegen alle vormen van geweld en zich inzetten naar vermogen voor vrede. Maak van ons mensen die hongeren naar gerechtigheid, ijveren voor een rechtvaardige wereldorde. Te beginnen in onze omgeving. Maak van ons milde mensen die ook kunnen vergeven, ook al is het vrijwel nooit 70 maal 7 maal. Maak van ons mensen die zuiver van hart zijn, eenvoudig, openhartig en oprecht. Maak van ons mensen die vrede brengen, die zich positief inzetten om conflicten in der minne te regelen. En die proberen in goede verstandhouding te leven met elkaar en tevreden te zijn in het diepste van hun hart. Als we zo durven leven, wordt een troostende getroost. Dan ondervinden mensen mildheid. En voor uw kerk bidden wij dat ze trouw mag blijven aan hun opdracht om uw evangelie uit te dragen in woord en daad. En we bidden u in het bijzonder voor hen die lijden door oorlog, door milieurampen, door stammentwisten. Voor hen die de pijn van de scheiding door dood of relatie meemaken. We denken vandaag in het bijzonder ook aan die mensen in Nieuw-Beijerland. Zo gezellig bij elkaar op een barbecue. En zo dendert de dood door een Spaanse camion je leven binnen. In stilte bidden wij. We zeggen u dank voor de woorden die u ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu de collecteaankondiging.
Ja, om als voorzitter van de diaconie met de woorden van de overweging van de voorganger in mijn achterhoofd een passende aankondiging voor de diaconale collecte te maken, dat vergt wel wat improvisatie, maar ik ga een poging doen. De 7 werken van barmhartigheid die voor de diaconie zijn, maar ook een taak van de diaconie, en die is niet genoemd door onze voorganger, is ons als gemeenteleden allemaal te motiveren dat wij bijdragen aan hetgeen wat nodig is om die werken te kunnen doen. In dit geval Medisch Centrum in Kingori in Tanzania. Ik zie Joyce in de kerk, jouw geboortedorp. En velen van ons zijn ook al eens in de gelegenheid geweest om daar te kijken hoe het daar is. een medisch centrum. Dus het verzorgen van de zieken, dat past wel in dat geheel. Wat in Tanzania gebeurt, dus diaconaal werk over de grens heen. Het is eigenlijk niet te vergelijken met wat wij hier hebben. Als wij een medisch centrum zien, zien we gigantisch grote gebouwen waar allerlei dingen gebeuren. Hier, ja, als je het zo ziet, het lijkt eigenlijk maar een gewoon huis. Maar het is toch een heel belangrijk medisch centrum voor de omgeving van Kingori. Wij steunen dat centrum al vele jaren lang. En we zamelen geld in om daar dingen te kopen. Maar we zorgen ook soms dat spullen van hier naar daar toe gaan. Belangrijk om dat centrum up-to-date te houden. En ook daar is er vooruitgang. Dus daar moeten ook nieuwe spullen aangekocht worden. Daarom van harte aanbevolen de diaconale collecte voor het medisch centrum in Kingori. Dan de collecte voor het college van kerkrentmeesters. Ja, misschien moeten we wel een beetje op glad ijs bewegen. Een achtste werk van barmhartigheid introduceren. Maar niet voor de diakenen, voor de kerkrentmeesters. Dat u gewoon in een kerkdienst mee kunt maken. Zodat er mooie kerkdiensten zijn. Maar daar is ook best wel wat geld voor nodig. Om te zorgen dat we hier een mooie kerk hebben. En dat er goede kerkdiensten georganiseerd kunnen worden. Vandaar ook van harte aanbevolen de collecte voor het kerkrentmeesterschap. De collectes doen we nog steeds bij de uitgang. Er staan twee collectezakken in een rekje. De eerste, de blauwe, is voor de diaconale collecte. En degene die erachter, de rode, is voor de collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Zingen we ten slotte lied 416. Gaat dan heen in vrede, uitdragende Gods liefde. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.